Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Steeds meer Belgen kopen vastgoed op Tenerife. Een groep investeerders speelt daar nu op in met een enorme som. De wereldbeurzen die kleuren voorzichtig weer groen, maar we moeten op onze hoede blijven, zegt onze analist. Hij brengt ook raad over waar onze centjes veilig zijn. En vlak na de start van de invasie van Oekraïne kondigden heel wat bedrijven een aftocht uit Rusland aan. Maar wat is daar intussen echt van in huis gekomen en kan het Kremlin westerse bedrijven nationaliseren? Het is woensdag 11 mei.
De 7 van de tijd. 1.
Twee Belgische families investeren samen een smak geld in luxe vastgoed op Tenerife. Het gaat om 350 miljoen euro uit de portefeuilles van ondernemersfamilies Van der Marlieren en Van Biervliet. Die hebben net het nieuws bekendgemaakt en de eerste steen gelegd van hun project Cuna del Alma, oftewel Wieg van de Ziel. Er komen 420 luxe villa's en strandappartementen in een dorpje in het zuidwesten van het eiland. Ook met een strandclub, yogaruimtes en zelfs een boerderij. Respect voor de natuur is extra belangrijk, zeggen de twee families. Ze spelen daarbij allicht in op de laatste trends. Momenteel kopen ook alsmaar meer Belgen een tweede verblijf op Tenerife. Je mag deze opvallende privé-investering dus gerust beschouwen als een teken destijds. Al is er volgens de Van der Marlieren nog een lange weg te gaan. De Wieg van de Ziel is pas over 10 jaar helemaal klaar. Maar de eerste 100 units moeten er al wel staan tegen 2025.
2.
Na de mokerslag van maandag is er weer licht herstel op de wereldbeurzen, maar het blijft uitkijken. Met de oorlog in Oekraïne, de Chinese gigalockdowns, inflatie, stijgende rentes ook, vrezen analisten dat we de bodem nog niet bereikt hebben. De vraag die zich altijd stelt in zo'n situatie, waar kan ik schuilen als belegger? En omdat het ene beursdal het andere niet is, is het antwoord ook altijd een beetje anders. Christophe de Rijken, chef beleggen hier bij de Tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen met de vraag, waar kan ik vandaag het veiligst naartoe met mijn geld, Christophe?
Ja, om te beginnen, Bert, zou ik willen zeggen dat het vandaag zeer moeilijk is om te schuilen. Want de Europese en Amerikaanse beurzen die zitten op een verlies sinds begin dit jaar van tussen de 10 en de 20%. Nu, het klassieke alternatief zijn obligaties. Mm-hmm. Maar Belgische obligaties bijvoorbeeld zitten ook met een verlies sinds begin dit jaar van meer dan 10%. Omdat uiteraard die lange termijnrente aan het toenemen is door de stijgende inflatie.
Oké, de klassiekers, obligaties, is dus ja, op dit moment niet de beste vluchthaven. Wat dan welke stof?
De eerste is dan cash. Oké, je verliest reëel aan koopkracht door de inflatie. Maar je hebt dan tenminste de vuurkracht om eventueel te gaan toeslaan als die beurzen verder gaan dalen. Daarnaast heb je de dollar, is ook een typische vluchthaven. En als laatste voorbeeld zijn er dan toch nog een aantal, ik zou zeggen, vluchtaandelen. Dat zijn eigenlijk aandelen die over het algemeen minder gaan schommelen met de beurzen in het algemeen. En dat zijn typische aandelen zoals Elia, Fluxys Belgium, dat soort aandelen.
Mm-hmm, dat zijn dus de do's. Zijn er ook don'ts, Christophe?
Ja, de absolute dons op dit moment zijn de techbedrijven die heel veel winst beloven in de verre toekomst. Ik zou ook opletten voor bedrijven met veel schulden, want zij zien natuurlijk hun rentelast toenemen. En daarnaast zou ik toch ook opletten voor bedrijven die zeer duur gewaardeerd zijn. We hebben het maandag nog gezien met de dataspecialist Palantir, noteert tegen bijna 50 keer de winst. Dat bedrijf komt met ontgoochelende resultaten, ja, dat krijgt een klap van je welste, juist omdat het zo duur noteert.
Run to the hills dus, voor veiligheid voor je geld, al is dat dus niet zo evident deze dagen. Dankjewel voor je duiding, Christophe Drey.
3.
Intussen hopen bedrijven nog altijd hun koers te kunnen stuwen met goede kwartaalresultaten. Vandaag kijken we uit naar die van Disney.
Voorkennis.
Wordt extra spannend nu de Amerikaanse entertainmentreus zijn streamingdienst Disney Plus helemaal centraal heeft gezet in zijn verdienmodel. Dat maakt sommige beleggers ook zenuwachtig. Die kijken natuurlijk naar de zwaar tegenvallende resultaten bij de rechtstreekse concurrent Netflix. Daar zijn de abonneecijfers en dus ook het aandeel gekelderd. De schrik zit er dik in dat dat bij Disney straks ook gebeurt. Al heeft het bedrijf, in tegenstelling tot Netflix, nog wel een pak andere inkomstenbronnen om op terug te vallen. Zoals de pretparken, die zo goed als overal een boost krijgen, nu er buiten Shanghai nergens nog strenge lockdowns zijn. Uitkijken dus naar die kwartaalcijfers straks.
4.
Let's talk taxes dan. Het rommelt politiek weer volop in verband met de belastinghervorming die minister van Financiën Vincent van Petegem wil doorvoeren. Een nota daarover met voorstellen van de Hoge Raad van Financiën is gelekt naar de pers en meteen ook afgeschoten door de politiek. In de nog niet eens officieel afgeklopte nota stonden voorstellen voor een taxshift ter waarde van zomaar eventjes 6,5 miljard euro. Er zouden nog maar 3 belastingschijven overblijven, waarbij de hoge inkomens minder snel in de hoogste schijf terecht zouden komen en bij de lage inkomens zouden meer mensen recht krijgen op een werkbonus. Hoe wordt dat allemaal betaald in deze voorstellen? Wel, naast besparingen komen in de nota allerhande gunstregimes zoals maaltijdchecks en de fiscale aftrek van pensioensparen in het vizier. En de BTW zou worden opgetrokken van 21% naar 22%. Maar dat zal er dus allemaal niet zomaar van komen, want het lijstje werd dus gelekt naar de Franstalige krant La Libre Belgique en daar ook al onmiddellijk afgeschoten, daarna door de PS, ook door MR en door vooruit regeringspartijen dus. Zo opzichtig lekken en dan afschieten, dat duidt op zeer strak gespannen zenuwen bij die regeringspartijen. En, zo vernemen we hier bij de tijd, het is ook een démarche om die politiek benoemde leden van de Hoge Raad van Financiën een beetje in discrediet te brengen. De raad moet in september immers vernieuwd worden. En door nu een sfeertje te creëren van lekken en afgeschoten voorstellen, slinken de kansen om opnieuw een mandaat te krijgen voor sommige leden. Gezellige boel daar.
5.
In de weken na de Russische inval in Oekraïne kondigde een hele rits bedrijven, al dan niet onder druk van hun klanten, aan dat ze Rusland zouden verlaten als vergelding voor de oorlogsdaden van president Poetin. Maar waar staan we nu, een goede 3 maanden later? Hoe hard is de deur met Rusland echt dichtgeslagen? Stefan van Doorslaar is CEO van logistiekbedrijf Alers, zit nog steeds in Sint-Petersburg. In de praktijk, zegt hij, heeft maar een minderheid zich echt teruggetrokken uit Rusland.
Bijvoorbeeld een aantal bedrijven hebben een 3 maanden pauze ingelast, waar ze nog wel hun personeel blijven doorbetalen. Bijvoorbeeld IKEA, McDonald's, dat zijn toch een aantal Zara, grote namen. Een aantal bedrijven hebben gezegd, kijk, wij wachten tot het conflict gedaan is, dus zonder een einddatum. Dat is het meeste wat gebeurt, en vooral is om ethische redenen. Hè, omdat zij toch onder druk staan in de publieke opinie. Alhoewel, anderzijds, ja, zij ook ja, de gewone Russische burger bedienen, die eigenlijk met conflict zo weinig te maken heeft natuurlijk.
Die bedrijven gaan dus ofwel in een soort Russische winterslaap of blijven wat gewrongen doorwerken. Hoe lang kunnen ze dat volhouden dan?
Dat is moeilijk in te schatten natuurlijk, omdat zij, ja, zij hebben natuurlijk een salariskost die zij moeten betalen. Of dat is toch een commitment die zij doen. Dus ik weet ook niet hoeveel reserve zij hebben. Anderzijds, als jij ja, niet op de markt bent, wordt je marktaandeel ingenomen door anderen. Bedrijven. Dus ja, als ze op een bepaald moment terug gaan herstarten, is de vraag, gaan ze terug het marktaandeel kunnen halen als voordien? Ik denk dat het conflict toch, ja, toch niet echt duidelijk is, hoe lang het nog gaat duren. En het ziet er toch naar uit, toch nog een tijdje. Dus ik denk dat ze ook een beslissing moeten nemen om toch definitief te stoppen, om of de pauzeknop toch lang ingedrukt te houden.
Maar te lang op pauze staan is ook gevaarlijk om een andere reden. Het Kremlin dreigt ermee slapende westerse bedrijven te nationaliseren.
Daar zijn heel veel geruchten over, dat als het bedrijf zijn activiteiten stopt, dat eigenlijk een tijdelijke Russische consultancybureau het management overneemt voor x aantal maanden, waarna dan het bedrijf kan verkocht worden aan een lokaal Russisch eigenaar of persoon of consortium. Nu, ik heb daar nog niet veel in de praktijk gezien. En ik denk dat het eerder een afschrikkingsmiddel is dan effectief dat men het toepast.
Zelf blijft Van Doorslaar met Alers wel actief in Rusland, oh, net als in Oekraïne trouwens, met alle uitdagingen van die.
6.
You need to be where it all plays out.
Stavanger?
Stavanger.
Sounds great.
Hvis det olja på Ekofisk, så skal vi være forberedt.
Als er olie is een ecofisk, moeten we voorbereid zijn. Je hoorde een fragment uit de Amerikaans-Noorse miniserie State of Happiness, heel goed ding was dat, over de ontdekking van olieveld ecofisk, vlakbij het Noorse stadje Stavanger. Einde van een belangrijk hoofdstuk daar, de Noorse oliegigant Equinor stapt volledig uit ecofisk. De titel van die miniserie is niet toevallig gekozen, want ecofisk bleek uiteindelijk het Noorse oerolieveld te zijn, zeg maar. Het is meeverantwoordelijk voor de Noorse welvaartsstaat en die heeft momenteel zo'n 1100 miljard euro in de spaarpot zitten, onder meer dankzij ecofisk. Ook België profiteerde destijds trouwens mee, nationale oliegroep toen, Petrofina, had ook een en ander verdiend door ecofisk. Maar Equinor, vroeger het Noorse staatspetroleumbedrijf, draait nu dus opvallend genoeg weg van dat olieveld. De deal wordt wel gesmeerd door de hoge olieprijzen. Ze krijgen er dus lekker veel centjes voor. 7. Het is nog wat vroeg, misschien maar toch iemand al een aperolleke. Het oranje drankje is niet meer weg te denken van onze terrasjes. En dat terwijl, daar gaat ook de fles Prosecco, terwijl Aperol amper 20 jaar geleden alleen nog maar gedronken werd door een handvol getrouwen in een drietal obscure bars in het Italiaanse Veneto. Vanwaar die succesvolle ommekeer? Wel, dat heeft alles te maken met de aankoop door drankengroep Campari, gevolgd door een geniale marketingcampagne. En nu focust Campari zich op zijn volgende aankoop, Picon. Campari neemt Picon over van het Britse Diageo, bekend van onder meer Guinness, voor 119 miljoen euro. Mocht je het niet kennen, Picon is een bittertje op basis van sinaasappel dat je mengt met ofwel bier ofwel witte wijn. Populair in West-Vlaanderen en in Franstalig België, maar toch vooral ook in Frankrijk. Daar zit 80% van de omzet van Picon. Met de koop verzekert Campari dus een plaats op de Franse markt. Zullen de Italianen van Picon ook een publiekslieveling kunnen maken, zoals Aperol? Experts denken eigenlijk van niet. Het zou een te ontoegankelijke smaak hebben, maar dat zeiden ze natuurlijk over Aperol ook, totdat Campari het in de spritzcocktailformule stak. En daarmee is deze cocktail van de strafste business- en nieuwsverhalen ook weer helemaal op. Ik mix er een nieuwe voor je tegen morgen vroeg. Cheers.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we weer. Tot dan!